En ik heb een geweldige gast naast me, Yuta. Welkom bij Livedreamers.
Dankjewel.
Sometimes people are only in our lives for a season.
It's normal and beautiful.
This is all me!
Heb je je droom van vroeger waargemaakt?
Working on it, man. Dat is wat ik bedoel met het is nooit concreet geweest. Van ik wil actrice worden of ik wil actrice worden in Nederland of in Amerika. En mijn agent zelf, die zei... Normaal gesproken gebeuren er andere dingen na een nominatie. Bij jou ligt het op een of andere manier anders. Okay. En ik kan niet zo goed... Nou goed, ik kan wel mijn vinger opleggen. En zij op een gegeven moment ook. Van, yeah. 'Cause you're black. Eerlijk gezegd vind ik dat ik die rol echt wel...
Je hebt gekild, hè?
Ik heb dat even. Laten we eventjes... Laten we eventjes...
Ja, man.
Het was niet dat ik ooit had gedacht van... Zo, ik wil echt naar Hollywood, man. Daar is echt alleen maar... Nee, totaal niet. Sterker nog, ik vond het een gestoord idee.
Vond jij dat dit ook je doorbraak was?
Zeker, zeker, ja.
En dan gebeurt dit. Dus ja. Hoe ga je... Je droom valt eigenlijk gewoon letterlijk...
Nou, niet dus. Nee? Niet dus. Nee. Want het heeft de deuren geopend die het moest openen.
Als de 12-jarige Yuta kijkt naar de Yuta van nu, zou jij jezelf hard vinden?
Ja, man. Je zou echt denken, hoe dan? Van Rotterdam-West naar... Wat?
Van welke droom wil je delen die al heel lang in je hoofd zit, maar waar je eigenlijk nog geen actie aan hebt ondernomen?
Ik wil nog muziek maken.
Iets harder? Yes, we zijn weer back. En ik heb een geweldige gast naast me, Yuta. Welkom bij Livedreamers.
Dankjewel. Thanks dat ik er mag zijn.
Welkom. En ik heb zin in deze episode, want ik had het net al gezegd. Je bent de eerste actrice hier in de podcast. Dus ik zou nooit voor jezelf. We hadden er net eigenlijk al over van, we zijn hier dan op set. En dan is er muziek aan en dan komt er die stilte omdat we gaan beginnen, zeg maar. En toen zei ik van, ja, ik fok er niet mee. En eigenlijk zei jij al meteen van, ja, maar je moet je brein gaan hacken, zeg maar.
Leer ermee fokken, dat zei ik, ja.
Zeg maar, zo, ja. Hoe, en toen vroeg ik je ook van, oké, wat voor tip zou je dan meegeven om, zeg maar, ermee om te kunnen gaan?
Ik denk dat het gewoon allereerst heel goed is om te begrijpen, voor ook gewoon voor iedereen die een bepaald doel heeft of een bepaalde missie. Je wil iets bereiken, weet je wel. Je wil je droom najagen, toch? Mm-hmm. Dat een droom niet altijd een verzameling is van de leukste dingen die je wil doen. Weet je wel? De weg ernaartoe, daar ga je continu ga je in een soort van cyclus... ga je dezelfde dingen tegenkomen die je ook minder leuk vindt. Mm-hmm. Ik denk dat de hack is voor je brein. Je moet op een of andere manier je brein gaan weten te overtuigen van... wacht even, er is een punt waar je echt tegenop kijkt. Het is verschrikkelijk. Yeah. Je haat die shit. Mm-hmm. En het gaat verder dan dat je het haat. Sterker nog, het kan zijn dat het zich op een fysieke manier gaat manifesteren. Yeah. Dat je begint te trillen of dat je dichtklapt of dat je plankenkoorts hebt. Of weet je wel, noem het maar op.
Zo erg is het bij mij nog niet, maar het kan wel zo zijn.
Nee, maar je onderlip ging net wel een beetje trillen.
Ja?
Ja, ja, ja. Je werd wel een beetje emo. Je zet de muziek eens uit elke keer. Wanneer dat gebeurt. Nee, maar ik denk dat in elke droom die iemand najaagt... Dus, het hoort erbij. Het is de dualiteit van het leven. Dus ook van het najagen van een droom... ga je zo vaak dingen tegenkomen waar je totaal geen zin in hebt... Maar begrijpen dat het moment is dat je brein eigenlijk een signaal naar je... Hoe heet het? Dat je een signaal naar je brein stuurt van oké, fight or flight. Toch? Fight or flight. Dus je wil of de confrontatie aangaan...
Ja, of je wilt...
Of je wil wegwezen. Ja. Dus ik had het er laatst ook over met iemand. Dat er heel vaak een moment is dat je eigenlijk... Dat je brein herkent van oh my gosh, there's danger. Mm-hmm. Dit is niet een prettige situatie. Ik voel me niet veilig. Het kan zijn dat het iemand dat er een persoon voor je staat waartegen je iets moet zeggen. En je weet dat het belangrijk is, want je gaat jezelf niet kunnen aankijken in de spiegel als je het niet doet. Maar misschien is dit gewoon een hele imposante figuur, fysiek. Misschien is het een hele imposante figuur op papier. Die persoon heeft een bepaalde status, weet je wel. En je gaat op een of andere manier ga je door...
Al die fases.
Door die fase heen moeten gaan, wetende dat de reward
daar
naar
is.
De hand, is dat je gedaan hebt wat je moest doen en met alle resultaten van dien. Dus je kan niet willen dat er eigenlijk allemaal zonder dat je een hele heel zonnebloemveld hebt, zonder dat je de grond gaat omploegen.
Ik voel wel nice dat je... Sorry dat ik je onderbrak.
Ja, inderdaad. Ja, ga verder.
Ik voel wel nice dat je het zei, want soms dan moet je dingen van andere mensen horen, toch? En dan opeens valt het kwartje zo.
Ja,
dus
ja.
Jij zei het en ik dacht gelijk van, je hebt gelijk, man, eigenlijk.
Ja.
Dus dank je wel daarvoor.
Maar begrijp je ook, want wat grappig is, de reden dat je dat voelt, is waarschijnlijk de muziek gaat uit. En in één keer is dat eigenlijk voor je brein het start zijn voor jou.
Ja, van...
Ik moet gaan presteren.
Ja.
Toch? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus die druk schiet in één keer omhoog.
En is dit... We gaan zo meteen helemaal over je carrière hebben en dat soort dingen. Maar is dit wat jij na de hand ook hebt moeten leren? Of had je dit al, zeg maar?
Ik denk dat het... Ik ben van jongs af aan heb ik kennis gemaakt met het podium. En dat was dan misschien het podium omdat mijn vader op het podium stond, of omdat mijn moeder op het podium stond, of omdat ik zelf het podium opging. Maar die anticipatie die je voelt, de stress, de hectiek, bijna de paniek die er heerst. Of juist de spanning die er heerst. Want paniek kan heel erg, weet je, weet je wel. Maar het kan ook juist de stilte voor de storm zijn. Dus de spanning is om te snijden.
Yeah.
Dat zijn allerlei verschillende sensaties waar ik al best wel vroeg mee in aanraking ben gekomen. Dus via mijn ouders of bijvoorbeeld, ouders zijn allebei muzikanten. Vrienden van hun, weet je wel, mijn peettante, die was bijvoorbeeld de eerste, Denise Jenna, die was getekend bij Blue Note als eerste Nederlandse jazzzangeres. Dus dan ging ik als 7-jarig meisje ging mee naar North Sea Jazz met mijn moeder. En dan zit je backstage en dan denk je, oh ja, dan zie je, make-up wordt gedaan, de kleding, oh, dit is niet geregeld. Dus je bent bekend met zowel de aanloop naar het moment toe als het moment zelf. Want als consument zie je vaak alleen maar het moment dat iemand in alle glorie op het podium staat, in de mooiste jurk en de mooiste make-up en de sterren van de hemel zingt, weet je wel. Maar er is een andere kant, weet je wel. En ik denk dat het heel belangrijk is geweest voor mij persoonlijk, om die andere kant ook te zien.
Wat, je bent hier te gast bij Livestreamers. Mm-hmm. Waarom denk je dat ik je heb uitgenodigd?
Ja, ik denk dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. dat is eigenlijk een vraag die ik stelde net aan jou. Yeah. Dus ik kan eigenlijk nu herhalen wat je zei. Ik denk dat je me hebt uitgenodigd omdat het ook wel interessant is om acteurs te hebben in een podcast. Ik denk dat het een interessante industrie is waar relatief weinig... Tuurlijk, je kan in een glossy, in een magazine kan je interviews horen. Maar ik denk dat het niet echt iets Nederlands is om diepte interviews te hebben. Zeg ik dat goed? Ja, om diepte interviews te hebben met acteurs. Zoiets als bijvoorbeeld de Actors Roundtable. Yeah. Dat zijn dingen die ik kijk, maar dat zie ik niet zo vaak hier gebeuren.
Mm-hmm.
Dus ik hoop dat de reden is.
Ja, het is eigenlijk die tweede reden. Ik weet niet of je dat nog... Ik zei van, jij hebt je eigen unieke verhaal. En dat verhaal, daar sloeg ik heel erg aan.
Oh ja, dat mag ik ook hopen, ja. Maar
toch?
Ik dacht, ik begin met die zonder ego.
Nee,
maar uiteindelijk is het omdat ik het ben.
Toch?
Je hebt me uitgenodigd omdat ik
snap
ben.
Je?
Ja.
En je verhaal, die pakt me gewoon. En eigenlijk wil ik tijdens deze podcast ook dat verhaal uitlichten en je dromen daar ook achter komen.
Oké.
Okay. Yes, maar voor de mensen die je niet kennen, heb ik een paar snelle stellingen voor je.
Oké. Okay.
Je moet snel reageren trouwens. Wat maakt er meer impact? Doorbraak in NL of VS?
VS.
Hoe duur was suiker of Santos?
Hoe duur was... Oh my gosh. Je hebt me echt off guard gepakt met deze.
Snel reageren.
Oké, nou, eigenlijk allebei. En ik kan toelichten, maar oké. Hoe duur was Santos?
Hoe duur was Santos?
Ja.
Oké. Gouden Kalf winnen of hoofdrol in Hollywood?
Hoofdrol in Hollywood.
Oscar met een stereotype casting... Of de hoofdrol spelen in een grote film die je zelf volledig naar eigen smaak kan maken, zonder een award winnen?
De laatste.
Oké. Laatste vraag is een open vraag. Heb je je droom van vroeger waargemaakt?
Working on it, man. Ze blijven maar groeien.
En wanneer begon überhaupt je droom? Wat was het startpunt?
Nou, het is grappig. De droom is nooit echt heel erg helder gedefinieerd geweest in de vorm van wat ik zou doen. Maar wel heel erg duidelijk dat ik wilde doen wat ik echt heel erg leuk vind. En, want dat kan namelijk veranderen. Het kan best zijn dat ik over 2 jaar niet meer acteer en dat ik iets heel anders ga doen. Snap je? Dus voor mij was het heel erg belangrijk dat wat het ook mocht zijn, dat het iets was waar ik dus met plezier naar mijn werk ga. En dat was dan denk ik wel de main goal.
En dat is in principe nog best wel een brede scope. Yeah. Wanneer werd het wat specifieker voor jezelf?
Het blijft zich uitkristalliseren. Zelfs met dat acteren. Het was nooit mijn droom om actrice te worden. Ik was sociologie aan het studeren. En ik was daarvoor was ik wel bezig met acteren. Met een goede vriendin van mij, Robin Vient. En we hadden een sketchgroep met z'n tweeën. En ik was toen 13 jaar, denk ik, toen we daarmee begonnen. En het was meer omdat mijn moeder zoiets had van, ja, we hebben een debat tijdens dat programma wat ze organiseerde elke maand in het theater. Mm-hmm. En er waren allemaal verschillende artiesten, spoken word, rappers. Heel veel Rotterdammers ook, artiesten uit Rotterdam die nog steeds actief zijn. Die hebben daar hun eerste moment gehad op het podium. En toen ben ik gaan acteren. Maar het was niet omdat ik echt per se actrice wilde worden. En dat is wat ik bedoel met het is nooit concreet geweest van ik wil actrice worden of ik wil actrice worden in Nederland of in Amerika. Dat was het niet. We just go with the flow. Het klinkt echt zo oldschool, maar we just go with the flow. Maar gewoon vooral echt, doe toffe dingen, man. Doe dingen waar je hart gelukkig van wordt. En dat is misschien nog meer een droom. Meer dan mensen beseffen. Want het is heel makkelijk om nu te denken, mijn droom is om bekend te worden. Maar het is nog steeds wat mij, het is niet alleen breed in de zin van, maar wat betekent dat eigenlijk? Maar ook, hoe weet je eigenlijk wanneer je gelukkig bent? Dat is nog nog moeilijker om te pinpointen dan anything else.
Ja,
weet je
wel? Ik had hier Jiggy J toen vorig jaar volgens mij in de podcast. En toen hadden we het over geluk. En dit stukje is me altijd bijgebleven dat hij dat zei. Hij zei van geluk is maar 1 emotie op het hele spectrum qua emoties dat je hebt. Zo. Zeg maar.
Ja.
En toen dacht ik, want vaak wordt er altijd gestreven naar 24/7 gelukkig zijn, toch?
Ja, maar dat is zo niet realistisch.
Snap je?
Ja, dus. En dan kom je dus weer op het punt waar we het net over hadden. Van oké, als je denkt dat je altijd gelukkig bent wanneer je actrice bent, dan heb je dus ook mis. Mm-hmm. Of wanneer je, weet ik veel, influencer of CEO bent van the biggest company in the world. Ja, denk maar. Dat is wat je per definitie gelukkig gaat maken. Die dualiteit gaat er altijd in zitten. En zoals Jiggy zegt, het is altijd een dualiteit. Misschien is er nog al die nuances ertussen. Van al die. Het is 1 emotionele rollercoaster.
Ja. Is het dan, want op een gegeven moment dan ga je wel acteren. Dat is uiteindelijk het pad wat misschien voor jou is gekozen als droom. Is het dan dat je daar automatisch in ging? Of was dat dan een zoektocht voor je? Zeg maar, hoe zag die periode eruit? Want je zegt van ja, het is go with the flow. Alleen realiseerde je jezelf ook dat dit dan voor misschien de komende paar jaar dan ook je pad
niet voor worden. De komende paar jaar, dat okay. is het ding. Mm-hmm. Dat kan je op dat moment. Ik probeerde altijd weg te blijven van het proberen te voorspellen van de toekomst. In die zin dat ik. Je moet een kans herkennen. En je moet ready zijn wanneer die kans zich voordoet.
Yeah.
Vast wel iemand die nu denkt, hey, dat is een lijn van Nipsey. Maar inderdaad, weet je wel, when opportunity meets preparation, dat is eigenlijk gewoon wat het is. En op het moment dat ik zag van, hey, dat acteren ding, dat is eigenlijk best wel, dit vind ik eigenlijk heel erg leuk. Toen wist ik nog steeds niet of dat iets zou zijn voor de komende jaren. Het is dit jaar nu 10 jaar geleden dat Hoe Duur Was de Suiker uitkwam. En een jaar daarvoor was Who's In, Who's Out volgens mij. Maar ik weet nog dat ik klaar was met dat eerste seizoen van mijn eerste tv-project. En ik dacht, oké, let's go. Jeet toch, nu gaat het gebeuren. Yeah, en mensen zeiden, oh my god, dadelijk ga je goede tijden spelen. Ik dacht, I don't know about that. Mm-hmm. Maar jeet toch, dus ik was best wel excited. Maar dat was voor mij al de eerste les van, oké, wacht even. zo gaat het niet per se. Je weet niet wat er daarna komt. En het was een goede wake-up call, omdat de manier waarop mensen me ophypten na die serie, wat een fantastische ervaring was, kwam ik echt van een koude kermis thuis om vervolgens niks te horen. Een jaar lang.
Van wie niet?
Van wie dan ook in de filmindustrie, want ik was nieuw. Het was mijn eerste serie. Dus ik had zoiets van, ik moest sowieso eerst mijn scriptie nog afmaken. Dus ik ging met mijn staart tussen de benen ging ik weer terug naar de collegezalen. En toen moest ik mijn scriptie schrijven. En ik dacht, ik hoor maar niks, man. Ik hoor maar niks. De hel? dus jullie gingen me ophypen, maar misschien was het helemaal niet zo tof als jullie zeiden. En toen weet ik nog dat ik met mijn vader in de kapsalon zat. Mijn vader is ook kapper. En hij had zoiets van, Jut, je hebt je scriptie ingeleverd. Ik heb letterlijk die dag mijn scriptie gemaild. De eindversie. En ik had zoiets van, shit man. Hij zegt, ga je nu dan eigenlijk de studio in? Gaan we muziek maken? Dat was het plan. En ik zo, ja, maar ik vind eigenlijk ook wel, ik vond het acteren wel echt tof, man, pa. Hij zegt, maar heb je nooit meer iets gehoord? En ik zeg, nee. En op dat moment krijg ik een mailtje binnen. Dat is echt een heel gek verhaal, dit. Ik krijg een mailtje binnen van Kemna Casting, wat nu Postkastelein is. Waarin stond, hey Jutta, we proberen je al een tijdje te bereiken. Maar we krijgen je maar niet te pakken. En misschien lees je dit wel. Zou je het leuk vinden om een auditie te doen voor Hoe duur was een suiker? Dus dat was voor mij van, blijkbaar...
Toch wel.
Toch wel.
Ja.
Weet je wel, vanaf daar ga je eigenlijk elke keer weer verder naar de volgende checkpoint. Want je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet waar de kansen zitten. Je weet niet... Je kan tot op zekere hoogte je biografie zelf bepalen, maar tegelijkertijd is de life ook aan het lijven.
Ja, maar hoe ga je dan, want het is ook wel gewoon onzekerheid, toch? Van gaat er wat komen of gaat er niks komen, zeg maar?
Ja.
Hoe is dan die onzekerheid voor jou geweest destijds, zeg maar?
Destijds?
Misschien nu ook, ik weet niet hoe je nu je periode zit.
Nee, ik ben daar wel in gegroeid, want ik zit in de industrie van onzekerheid. Ik zit daarin. Dat is zeg maar, net als wat je net zegt, de muziek gaat elke dag uit.
Ja.
En dan moet ik gaan presteren. Dus zeg maar, dat ding wat je dan verschrikkelijk vindt, dat is in mijn vak is dat gewoon standaard. Dus ik moet me nu kwetsbaar opstellen. Ik moet mijn beste beentje voorzetten. Ik moet de sterren van de hemel spelen of de ballen uit mijn broek, om het even zo te zeggen. Om vervolgens of geen reactie te krijgen, of het niet te krijgen, of het net niet te krijgen, of het soms wel te krijgen. Maar 99% van de tijd is het onzekerheid, want ik weet niet of ik het ga krijgen. En zelfs als je het dus niet krijgt, moet je dus weer je op een of andere manier klaar gaan maken voor de volgende uitdaging. Dus daarom zeg ik, je moet het omarmen, het is part of it.
Ja, man.
Dus onzekerheid en ik zijn eigenlijk wat dat betreft best wel matties geworden.
Ja, ik vind het juist ook dat je eigenlijk zegt van, want meestal is het als een onzekere situatie voorkomt, ga je hem proberen zeker te maken, toch?
Ja.
Omdat je wilt gewoon risico's vermijden. Dat is vaak de ding wat je gaat doen. Althans wat ik zou doen.
Ja.
Alleen wat ik nice vind van jou is dat je eigenlijk zegt van, nee man, ik blijf in deze omgeving en ik ga het gewoon omarmen.
Ja.
En ik blijf nog steeds de persoon wie ik ben en zo.
Ja.
Maar je zei net van, op een gegeven moment kwam ik op tv en toen gingen mensen je ophypen. Alleen dat tussenstukje, je komt niet zomaar op tv, toch?
Wil je dat verhaal?
Ja, ja.
Oké. En trouwens, dat risico-ding, het flippen naar, oh my god, nu is er een risico, dat is eigenlijk gewoon... Bijna een soort van alsof je ziet een regenboog en je gaat nu naar het begin van die regenboog, want je weet dat daar een pot goud zit.
Ja.
En nu, in plaats van een regenboog, is het risico ziet er natuurlijk niet uit als een regenboog.
Ja, ja, ja.
Maar weer je brein hacken van, een risico, dat houdt in dat hier iets te halen valt.
Ja,
okay. Maar
als ja, in, dat, even snel nog, ja? Als in, het is gewoon je perspectief op hoe je ernaar kijkt, zeg maar. Is dat wat je zegt?
Ja. Ja, misschien iets,
wat
iets, genu-
iets wat een regenboog hoort te zijn, verander jij nu zomaar in bliksem en storm, zeg maar.
Ja, ik bedoel, risico kan je zien als bliksem en storm.
Yeah.
Of je kan het zien als een regenboog,
ja, ja, ja.
Toch? En zelfs soms is bliksem en storm ook gewoon bliksem en storm.
Mm-hmm.
En dat kan ook bepaalde kansen met zich meebrengen. Dingen openbreken. Soms moeten dingen kapot. Soms moeten dingen echt kapot. En dan kan er weer iets nieuws uit voortkomen.
Ja. Maar wat is er dan... Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, maar als we het dan over zulke situaties hebben, wat is er dan met jou, zeg maar, zo kapot gegaan?
Carrière-wise zijn er echt meerdere momenten geweest dat ik dacht van, oh my gosh. Ik werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Dacht ik, oh nice, dat was Hoe Duur Was de Suiker. Mm-hmm. En dat was fantastisch. En toen was er een moment dat ik eigenlijk vier jaar lang had ik aan de weg getimmerd in Nederland na die nominatie. En mijn agent zelf, die zei, normaal gesproken gebeuren er andere dingen na een nominatie. Bij jou ligt het op een of andere manier anders. Okay. En ik kan niet zo goed... Nou goed, ik kan wel mijn vinger opleggen. En zij op een gegeven moment ook. Van, yeah. 'Cause you're black. Je weet toch, mm-hmm. Ik bedoel, laten we gewoon wel wezen. Voor Duur Was de Suiker. Hadden ze niet iemand anders kunnen nemen met de andere huidskleur dan ik. Mm-hmm. En dat was de reden dat er een donker meisje in de hoofdrol speelde. Mm-hmm. Maar de rest van de producties die in de jaren die daarop volgden, uitkwamen of gemaakt werden, was het veel moeilijker voor producenten, denk ik, of casting directors of schrijvers of wie dan ook, mm-hmm. om mij in die rol te zien. Dus dat was voor mij de eerste situatie, want het leek dan heel goed te gaan.
Ja, omdat je dus die kalf had gewonnen.
Omdat ik die nominatie had gekregen en dan toch weer niet. Toen ging ik naar Amerika, dat was ook weer een best wel cruciaal moment. En ik kwam in de serie Love Is terecht en dat was fantastisch. En toen kwam er een of ander schandaal waardoor na seizoen 1 de show gecanceld werd.
Schandaal? Weet je wel? Wat gebeurde er dan?
De showrunner van Love Is, die is getrouwd met de showrunner van onder andere Black Lightning, Salim Akil. En onze serie die werd heel goed ontvangen. Het was echt een droom. En toen kregen we maar niet een soort van groen. Normaal gesproken krijg je een brief van. Wat was dat ook weer? A letter of. Ik weet niet meer hoe dat heet. In ieder geval.
Maar wat doet die brief?
Een bevestiging dat je seizoen 2 gaat draaien. Maar die brief kwam niet. Het is een legal ding.
Snap je?
Dus. In
die brief kwam niet bij jou of bij niemand niet?
Überhaupt niet.
Okay.
Dus normaal gesproken zou je zeggen, op basis van de kijkcijfers, op basis van hoe mensen reageren in de wereld op deze serie, is het een no-brainer, komt er seizoen 2. Mm-hmm. Maar die brief kwam niet. En dat is een legal ding wat je nodig hebt om echt te kunnen zeggen, oké, we gaan seizoen 2 draaien. En toen bleek dus inderdaad dat, kreeg ik een telefoontje van Mara Akil. Onze showrunner, fantastische vrouw, super inspirerend. Een van mijn voorbeelden. En ze zei, oké, I'm so sorry, but there's not going to be a season 2. En ik wilde je even een heads up geven, maar er gaat van alles in de pers terechtkomen. Want hoe zeg je dat? Ik weet niet hoe ze het toen zei, maar Salim had dus blijkbaar een periode contact gehad met een vrouw, ook een actrice uit Hollywood, die dus nu eigenlijk zei van, nou luister, ten eerste, dit script is gebaseerd op mijn script, wat best wel apart was, want de serie was gebaseerd op hun leven. Dus eigenlijk zegt deze nieuwe vrouw dat het ook haar leven is, wat heel gek is. Maar goed, oké. En dat er allemaal sexual abuse had plaatsgevonden over een, volgens mij, tijdspanne van misschien 10 jaar of zo. Dus dat was in één keer heel heftig. En vooral ook omdat onze serie geproduceerd en uitgezonden werd bij OWN, Oprah Winfrey, de netwerk. Dus dat was in één keer van, ja, zij kan zich op geen enkele manier natuurlijk associëren met sexual abuse of whatever. Dus onze serie is gelijk gecanceld. Zijn serie die toen nog draaide, Black Lightning, die ging gewoon door, want daar zit geen achter de netwerk zat geen gezicht. Was geen image, geen brand van een individu wat daaraan gekoppeld werd. Dus dat was gewoon best wel lastig, want niet alleen voor mij, maar
iedereen
alle acteurs die daar die meedeed aan het project. Dat was voor een paar, was het voor Will Catlett, was het de hoofdrolspeler, was het zijn doorbraak. Voor Michelle, voor Michael King, vrienden van me.
Yeah.
Die allemaal, en ik kwam dan uit Nederland, dat was dan nog gekker. Maar iedereen had voor 4, 5 seizoenen getekend. Dus dat gebeurde, die show werd gecanceld op basis van dat verhaal, wat uiteindelijk op het moment dat het gecanceld werd, dat was ook lelijk. Dus de show werd gecanceld en die vrouw trekt al haar allegations weer in.
Yeah. Oh, echt? Nooit.
Dus jij en je, ik kan het niet uitspreken, maar ik dacht zo.
Yeah.
Hoe ga je daar dan mee om, weet je wel? Dat is een soort van...
Ja, dat was dus ook mijn vraag. Vond jij dat dit ook je doorbraak was?
Zeker, ja.
En dan gebeurt dit. Dus hoe ga je... Je droom valt eigenlijk gewoon letterlijk.
Niet dus. Nee. Want het heeft de deuren geopend die het moest openen. Weet je wel, en daar komt... Ik denk dat geloof pas om de hoek komt kijken. Niet alleen wanneer je zegt... I want to thank God for this amazing process and this journey. Nee, het is ook wanneer die show gecanceld wordt. Het is super easy om wanneer je on top of the world bent... om zeg maar geloof te hebben. Maar ik denk dat je geloof nog meer op de proef wordt gesteld... en getest wordt op het moment dat dingen niet gaan... zoals jij het in je hoofd had gepland, ja, weet je wel.
En hoe ging je, maar kon je hier met deze krachtige woorden ook op het moment zelf zo naar kijken?
Ja, zeker.
Dat is best wel knap, want...
Ja, en dat misschien moet ik dan, ja... Mijn opa bijvoorbeeld, mijn opa is nu 98. Hij is een G. Hij zegt, voordat ik letterlijk daarheen ging, heeft hij me een Bijbelvers gegeven. En... om het even samen te vatten, ik hoef niet heel die vers te citeren, want dat kan ik ook niet. Maar dank God in alles. Dus het is een soort van, hoe ga je... Dank God in alles, dus gratitude in elke situatie. Dus niet alleen wanneer het goed gaat. Dus dit moet een soort mantra worden. Het moet want wie ben ik eigenlijk om te bepalen wat de richting is? Dat is echt heel... Het is heel arrogant om te denken dat ik weet dat als ik teken voor 5 seizoenen... dat er niks gaat gebeuren in de wereld, wat daar een stokje voor gaat steken. Dat is insane. Dat is delusional eigenlijk. Dus dat is wat ik bedoel met go with the flow. Als in van, weet je, be present, geniet van het moment. Dus je weet niet hoe lang het gaat duren. En dank God vooral in alles. Dus ook op het moment dat dingen anders gaan. Wie weet had ik 5 seizoenen in die serie gezeten en... kan niemand me meer loszien van dat personage. Is ook een vervelende burden. Hoef ik ook niet te hebben, eigenlijk. Je weet niet wat het is. En dat was ook heel grappig, want mijn agent... die zei toen ook, mijn Amerikaanse agent... die zei ook van, weet je, dit is perfect. Want nu heb je je voet tussen de deur.
Je bent er toch geweest.
Je bent er toch geweest. Ja, je hebt een heel seizoen gedraaid. In een succesvolle serie. De serie is gecanceld, niet omdat de serie nep was... Maar omdat, weet je wel, door omstandigheden waar jij geen controle over had. Mm-hmm. Niks aan de hand.
Ja, man.
Verder met grinden.
Kom je eigenlijk ook weer terug met helemaal wat je aan het begin zei. Van, ik omarm de onzekerheid en dit was een stukje wat
dit
dus
was,
dus gebeurde.
Ja.
Wat ik wel een belangrijk stukje vind is, je had het ook van, hoe heet die film? Okay? Hoe was de eerste...
Hoe was de suiker?
Hoe duur was suiker? Dat was het.
Hoe duur was suiker?
Ik was helemaal kwijt.
Nee, geef niet.
En toen zei je van dat de regie... Ik las een stukje van je dat je zei dat een regisseur tegen je zei van... de film, moet ik het wel goed zeggen, van als zwarte vrouwen of überhaupt zwarte mensen in een film spelen... dan dat zorgt voor minder bezoekersaantallen. Klopt dat ongeveer wat ik zoiets zei?
Ja,
in die trant,
zeker.
Toch?
Zo bekend.
Ik wil het wel even goed zeggen.
Ja, zeker.
En toen ging ik ook artikelen lezen, want je had dan Hoe duur was suiker? En daar werd je gemaakt tot slavin, zeg maar. Toch? Corrigeer me als ik.
Wat bedoel je? Ik werd
Zeg maar, je was daar slavin.
In de film?
Ja. Oké. Wat ik. En dan win je vervolgens win je die nominatie, dus die award.
Ik werd genomineerd. Ik heb dus niet het kalf echt gewonnen.
Oh, je hebt hem gewonnen?
Nee.
Okay.
Genomineerd.
Je wordt genomineerd. Oké. Okay. Mm-hmm. Nu hebben we helder dat verhaal, toch?
Mm-hmm.
dan lees ik vervolgens wel overal artikelen met jouw naam genomineerd en dan ook die slavin erbij. En mijn eerste reactie was wel van, oké, ik snap het, want dat is ook de rol die je speelt.
Mm-hmm.
Maar het voelde ergens ook niet goed of zo, want ik had wel mijn vraagtekens van, stel die film was jij, succesvolle onderneemster, had je dan ook die koppen dan zo groot?
Nee, die film was er niet eens geweest. Dat is het hele punt. Dus wat, ja, toch?
Mijn vraag is nu aan jou van, dan speel je in die film, maar hoe voelde dat voor jou eigenlijk?
Destijds, toen ik die... Het voelde als een heel groot risico. Een heel groot risico omdat ik nog nooit eerder in zo'n grote productie had gespeeld. Omdat we 3 maanden in Zuid-Afrika zaten. Omdat ik eigenlijk niet eens wist van, yo, jullie denken dat ik kan acteren. En ik denk het zelf ook, maar ik weet niet of wat jij definieert als actrice, of dat matcht met wat ik denk dat de actrice moet doen. Want voor mij was het puur een intuïtief ding. Ik was half naakt voor een groot gedeelte in de film. Was ook een risico, vond ik ook heel spannend. Dus er waren voor mij waren heel veel... Het gaat over een belangrijk deel van mijn identiteit. Als zwart mens in deze wereld ben ik door middel van mini-mini ben ik een verhaal aan het vertellen. Dat was een groot risico. Dus voor mij was het een hele rollercoaster aan firsts. Weet je wel, aan allemaal eerste momenten. Aan allemaal... ik werd gewoon in het diepe geslingerd, bij wijze van spreken. En als het gaat om het feit van, oké, had het ook een andere rol kunnen zijn? Of had ik ook, zeg maar, die nominatie kunnen krijgen als ik niet een slavin had gespeeld? Nou, dat is iets waar ik natuurlijk later, in die 4 jaar daarna, kwam ik erachter van, oh, wacht even. Het is veel lastiger om een soortgelijke rol te spelen. En dan heb ik het niet over ook een slavin, maar een rol van dezelfde omvang. In een andere productie, in een andere context, met een hele andere backdrop. Gewoon just living life. Of het nou is in het kader van liefde of coming of age of whatever. Daar kwam ik, tot die conclusie kwam ik. En dat was voor mij de eerste extra level van bewustwording over hoe zo'n industrie eruit ziet en hoe je dat dan moet gaan navigeren, weet je wel.
Met de kennis van nu, waren er dan dingen die je misschien anders had gedaan?
Nee. Zeker niet. Nee, ik zou niks veranderen daaraan.
Wat een goed is, want dat betekent dat je altijd achter je keuzes hebt gestaan.
Ja, zeker. Ja. Ik zou niks veranderen. Dus echt, die film heeft voor mij... Dus daarom ook, als ik zou zeggen, ik zou dingen willen veranderen, dan ben ik blijkbaar niet dankbaar voor alle dingen die zijn gebeurd, maar alleen voor de goede dingen.
Maar het kan bijvoorbeeld wel zijn van, je zegt van, hey, het was voor mij, veel dingen waren de eerste keer, toch?
Mm-hmm.
En vaak met de eerste keer betekent dat je ook onervaren bent in sommige gebieden. Omdat je maakt het voor de eerste keer mee. En daaruit pak je je lessen.
Ja. Maar tegelijkertijd is die mentaliteit van when opportunity meets preparation, dat was de mindset altijd al, snap je? Dus wat dat betreft zijn er geen dingen waarvan ik denk, had ik het maar anders gedaan? Of nee, want eerlijk gezegd vind ik dat ik die rol echt wel
heel... gekild, hè?
Ik heb dat hem wel gekild.
Ja, maar jij nee, maar daarom, voor, zeg maar.
Snap van, je, voor wie je... ik was op dat moment, voor de mens die ik was op dat moment, heb ik het heel goed gedaan. Voor de beperkte ervaring, de beperkte kennis van hoe überhaupt het eraan toe gaat op een set.
Ja.
En dan heb ik het niet eens over de sociale elementen van op een set zijn. En laat staan op een set zijn in Zuid-Afrika, waar het thema slavernij is.
Mm-hmm. Want hoe is dat überhaupt, zeg maar? Want ik heb nog nooit echt op een filmset gestaan.
Nee?
Neem me mee.
Oké.
Enige set die is dit eigenlijk.
Oh, oké. Nee, dan moet je wel een keertje meekomen. Het is heel erg hiërarchisch, weet je wel. Je hebt natuurlijk de regisseur, je hebt de DP, de director of photography. Dat zijn de twee die vaak best wel nauw samenwerken en een visie hebben van hoe het verhaal verteld moet worden en hoe het eruit moet zien. En dat moet natuurlijk samenkomen. En die twee, en eigenlijk de regisseur, die sturen de rest van het team aan van art direction, set design, dus hoe de set eruit ziet. En dat zijn bij Hoe duur was de suiker, zijn dat hele praktische dingen van oké, het huis van de Masra, hoe ziet die eruit? Komt heel veel research bij kijken. Dus er is heel veel pre-productie. Dus het zijn verschillende fases. De pre-productie van het echt klaarmaken van research doen naar hoe de film eruit gaat zien.
Ja.
En dat kan dus het interieur zijn van de verschillende locaties, exterieur. Maar het kan ook zijn, oké, wat voor muziek. Het kan ook zijn, hoe zien de verschillende personages eruit. Mm-hmm. Weet je wel, het is best wel... En Hoe duur was de suiker is een hoe zeg je dat, een periodefilm. Dus dat is ook al best wel heel erg intens. Want dingen moeten accuraat zijn, weet je. Mm-hmm. Of je moet een keus maken van, oké, wanneer is iets accuraat en wanneer ziet iets er gewoon toffer uit, weet je wel. Maar goed, dan heb je vooral de sfeer op de set, die voor mij heel erg interessant was. Want je hebt een hele grote crew. Heel vaak zie je bijvoorbeeld een scène die heel intiem voelt. En als je er naar kijkt, denk je, oh wauw, dit is zo intiem. Het lijkt echt alsof ik naast haar sta of tussen hun in bed lig. Of je weet toch, of dat die persoon, lijkt bijna die persoon schreeuwt zo hard dat ik de spuugspetters voel op mijn voorhoofd. Maar in werkelijkheid, wanneer die intensiteit... Wat zei je?
100 man die zo kijkt naar die scène, of niet?
Ja! Nee, maar echt, dat zijn van die dingen waar ik aan moest wennen, weet je wel. Dat ik dacht van... Maar dat was ook al bij Who's In, Who's Out, dat ik me kon herinneren van dat ik de repetitie had gedaan met Caroline Spoor. En dat ik naar kleding en make-up ging en haar. En ik kwam terug een uur later op dezelfde set...
Mm-hmm.
En die hele ruimte was packed met mensen. En ik dacht, oké, ik kan dat trucje misschien doen wanneer we met z'n drieën hier zitten. Maar nu was het een kwestie van, En ik weet nog dat het was echt een heel interessant moment. Dat was Who's In, Who's Out, mijn eerste tv-productie. En ik zat daar. En ik kwam binnen en mijn hart stopte letterlijk met kloppen. Ik denk, oh my god.
Maar omdat je zoveel man zag?
Omdat de scène en het presteren en al die dingen... dat is heel anders op het moment dat je met drie mensen zit... en je hebt dat ook als soort van... dat is wat dan oké voelt. Maar nu zijn er allemaal ogen op je gericht. En dat was echt letterlijk het moment dat ik zei... oké, Jutta, pomp of versuipen, man. Want wat ga ik doen? Ga ik terug naar de kleedkamer en zeggen van... weet je wat, grapje. Yeah. Ik wil niet
joke.
Meer. Dat kon niet, weet je wel. Dus dat was voor mij... dat was echt zo'n heel significant moment... dat ik daar bewust van werd. En toen kwam Hoe duur was de suiker. En het was Who's In, Who's Out... maal 100.
Mm-hmm.
Dus dat was... dus die dynamiek op de set. Ik ben van mezelf ook... ik weet niet... Ik hou van praten, maar ik ben in principe gewoon een heel bescheiden mens. Als in, ik respecteer iedereen hier in deze ruimte even goed, weet je wel?
Gelukkig.
Afhankelijk ook van natuurlijk je skills. Maar ik ga niet bij voorbaat hier binnenkomen en zeggen van... ja, ik ben die hele chick, bla bla bla. Maar daar kwam ik er bijvoorbeeld achter dat die hiërarchie wel heel erg duidelijk is. En dat er bijvoorbeeld als er een figurant naar mij toe kwam... dit was heel grappig, want mind you...
Mm-hmm.
We zitten in Zuid-Afrika, we zitten in Kaapstad te filmen... een film over slavernij in Kaapstad... waar de apartheid misschien op dat moment 20 jaar daarvoor is afgeschaft.
Mm-hmm.
Figuranten van in de 50 in koloniale kleding... die kijken naar mij...
Van jij gaat...
Die kijken naar mij en die vragen van... mag ik wat water... Nu ben jij de figurant. Dit is de figurant die dit tegen mij zegt. Omdat ik gewoon puur omdat ik black. Omdat ik zwart ben. En omdat ik ook die outfit aan had van Mini Mini. Was het voor. En omdat zij de mindset hebben van apartheid. Was het voor hun een no-brainer dat ik voor hun drinken ging halen. Dat was voor mij dus een heel interessant moment. Want het zit niet in me om hiërarchisch te zijn. Maar dit was dan wel het moment om te zeggen: van weet je. Ik weet niet of jij het weet, maar ik ben hoofdrolspeelster, dus nee man, sorry.
Heb je daarover nagedacht, zeg maar, kon je dit meteen zeggen of moest je nog wel even schakelen?
Nee, schakelen als in 1,6 seconden, want dat is, meer heb je niet.
Ja.
Maar ik was wel heel erg bewust van het feit dat we in Zuid-Afrika waren. Ik was me heel erg bewust. Yeah. Ik ben sowieso heel erg gevoelig voor dat soort dingen. In die zin, je kan zien op met wat voor energy mensen rondlopen op bezet. Yeah, snap je? Yeah, yeah. Dus ik had het al gepiept. Zeg maar. Ik had het al gezien. Ik had het al geregistreerd. Überhaupt, precies. Yeah. Dus ik had het al geregistreerd. En ik dacht al van zo, deze mensen doen relatief tof. Jullie doen relatief tof voordat je eigenlijk gewoon heel erg ontspannen moet doen. Yeah. Maar het feit dat jij die grote baljurken aan hebt en een hoge hoed op hebt en een wandelstok en je bent helemaal in character aan het gaan en het gaat je heel goed af. Maar dat wil niet zeggen dat ik in de character moet gaan van slavin. Dat is snap je?
Dat is heel iets anders.
Dus dat jij in je character gaat is één ding, maar dat is, again, kind of delusional, want we zijn gewoon aan het acteren. Maar omdat het de mensen waren uit Zuid-Afrika die toch wel een andere mentaliteit erop nahouden en hielden, merkte je toch wel dat voor hun dat onderscheid veel moeilijker was. En het is dan aan mij om aan de handrem te trekken. Want dat is niet wat we gaan doen. Dat is niet wat we gaan doen. En dat is gewoon hoe ik als mens ben. Dus die backdrop van de film was voor mij was gewoon, oké, here we go.
Was die hiërarchie alleen op die film? Van hoe duur was de suiker? Of is dat die hiërarchie gewoon überhaupt in de industrie? Want ik had Mirjam, volgens mij, die had een boek geschreven, What the Fuck?
Ja.
En die beschreef dus die industrie, zeg maar.
Ja.
Kan jij je daarin vinden? Of wat is jouw takeaway daarvan?
Ja, ik kan me daar zeker wel in vinden. Ik denk dat...
Voor mensen die trouwens het boek niet kennen, dus waar gaat die over?
Ja, ik ken Mirjam heel goed. Of tenminste, heel goed. We hebben een project gedaan samen. En ik vind haar echt een fantastisch, mooie, sterke... En gewoon grappige, gewoon leuke vrouw, weet je wel. Dus toen ze... Ik heb wel de interviews voorbij zien komen. En wat zij allemaal zegt, dat is heel erg waar. Ik bedoel, die hiërarchie, die bestaat. En mensen gaan op allerlei manieren proberen te doen alsof het er niet is. Mensen kunnen het ook heel mooi verpakken.
Heb je voorbeelden hoe het bij jou is gegaan?
Ik denk, kijk, zij heeft het over situaties die echt... We moeten dat echt niet onderschatten. Wat jij net zegt over bijvoorbeeld... De muziek gaat uit en je moet gaan presteren. Nu moet je dus je voorstellen dat je op een set staat... En je moet presteren, maar niet alleen... De muziek gaat uit. Maar er zijn ook allerlei mensen van verschillende... Met verschillende staten van dienst... En jij bent misschien voor het eerst daar op de set. En je wil gewoon je droom najagen. Je wil het gewoon goed doen. Maar precies datzelfde gevoel wat je omschrijft van spanning... en van bijna een soort fight or flight... en je lichaam wil gewoon wegwezen. Dat heb je net zo goed. En mensen weten dat. Dus mensen kunnen daar ook misbruik van maken op zo'n moment. Snap je? Dus op het moment dat je op de set staat... en eigenlijk... Wil je iets niet doen, maar de regisseur zegt van... Weet je wat, laten we deze scène... Laat hem één keer doen waar je hem gewoon opeens op zijn bek pakt. En je denkt, maar dat was helemaal niet wat we hebben gerepeteerd. Dat is helemaal niet wat we hebben afgesproken. Maar omdat je dus in een kwetsbare positie zit... omdat je bewust bent van de hiërarchie op de set... en je weet wat er kan gebeuren wanneer jij zegt... Nee, dat ga ik niet doen... Dan kan dat je de richting induwen van iets wat jij helemaal niet wil doen. En dat is gewoon een hele echte situatie. En een hele moeilijke situatie om onderuit te komen, weet je wel?
Ja, maar want ik kan me niet... Het lijkt me echt kut als je hebt een bepaald droom die je wilt najagen. Mm-hmm. Ondertussen is ook een hiërarchie. Mm-hmm. Dan wil je iets niet doen. Alleen als je het niet doet, kan het misschien je droom opfokken.
Ja. Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Ik vind dat echt heel moeilijk. Want ik mag echt hopen, als ik ooit ook een dochter krijg of een zoon... dan zou ik hetzelfde doen als wat mijn ouders bij mij hebben gedaan. En dat is echt proberen erin te stampen dat je droom niet afhankelijk is... van de grillen van andere mensen. Laat staan. Mm-hmm. Maar dat is... Ik wil helemaal niet op geen enkele manier zeggen dat... dat het aan die persoon ligt. Want aan het einde van de dag ligt het gewoon aan die hiërarchie. Het ligt aan manipulatief en narcistisch gedrag en ja, aan heel veel ego. Aan heel veel ego van mensen die misbruik maken van de positie die ze hebben. Dus ik zou op geen enkele manier... Ik zeg nu dus inderdaad dat ik iets bij mijn kinderen zou instampen. Terwijl in werkelijkheid zou je willen dat die industrie verandert.
Even snel tussendoor. Als je grotere gasten in deze show wil zien, abonneer. Dat is een kleine moeite. Of als je luistert via Spotify, volg even. Ai, geniet van de episode. Is dat dan, wat was voor jou dan de reden om uiteindelijk die move naar Amerika te maken? Had dat hiermee te maken?
Met
de industrie?
Met de hiërarchie?
Ja.
Nee, zeker niet. Want die hiërarchie is daar misschien nog wel erger.
Okay.
Want we zijn hier natuurlijk liberaal. Totdat je het boek van Mariam leest, dan denk je, oh ja, wacht even, dat progressieve Nederland, wacht, dit gebeurt allemaal op filmsets?
Mm-hmm.
Shit. Maar ik dacht dat we allemaal zo vrij en hippie-achtig waren en alle overal regenbogen. I think the fuck not, zeg maar. Dus ik denk dat het gewoon, dat Nederland heel goed is in het verbergen van dat soort nare dingen.
Ja, een beetje
in een samenleving.
Conflict verwijdert misschien ook gewoon van, je ziet het gebeuren, maar het is gewoon van...
Nee, ja, nee. En het is ook gewoon veel subtieler. Het is ook gewoon veel slimmer.
Yeah.
Zeg maar, we moeten ook niet... Nederland is wel de bedenker van deze shit. Zeg maar, als het gaat om... Oké, laten we niet te ver gaan. Maar, dus op het moment dat je de bedenker bent, je bent de originator, dus je slick with it, zeg maar. Terwijl in Amerika is die hiërarchie er ook. En alleen merk je, ik weet nog dat ik toen een keer op de parking lot was van La Viz in Atlanta. En iemand had gewoon een Confederate flag hangen in zijn truck.
Oké.
Dus ik bedoel, maar ik heb liever eigenlijk, Loki, heb ik liever dat.
Omdat je het meteen ziet.
Omdat
toch?
Ik het zie, snap je? Dus ze zijn minder subtiel.
Ja, ja.
Maar dat is niet de reden dat ik naar Amerika ben gegaan. Ik denk dat de reden voornamelijk was dat ik, wat ik zei van in het begin, de droom was niet per se acteren. Want als dat het was, dan was ik hier gebleven. En dan had ik gewoon gedaan wat er op mijn pad was gekomen. En dat was dan prima geweest, maar dat was never de incentive, zeg maar. De reden dat ik het ging doen was omdat ik het oprecht heel erg leuk vind om te doen. En daar moet een trigger voor zijn. Er moet groei zijn. Er moet iets zijn om naar uit te kijken. Er moet iets zijn waarin ik word uitgedaagd als actrice. Want ik was niet naar de toneelschool geweest. Dus ik was heel erg op zoek naar van, oké, maar stel dat ik dit blijf doen. In hoeverre is de...
Is het nog haalbaar?
En in hoeverre is wat ik ervoor terugkrijg... staat het in lijn met wat ik geef? Snap je? Want ik ben bereid alles te geven. Maar wat ik ervoor terugkrijg is niet per se exponentiële groei of überhaupt gewoon een space waarin ik kan groeien.
Yeah.
Weet je wel, op het moment dat je altijd bepaalde rollen speelt, dacht ik van, eigenlijk vind ik, ik merk gewoon dat ik niet uitgedaagd word. Dus het is net alsof je elke dag gewoon op een gegeven moment gewoon, ja, een patatje met eet. Vind ik heel lekker. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer.
Yeah, yeah.
Maar je smaakpalet wil je ontwikkelen. Je weet toch? En dat kan alleen als je iets anders eet dan patat met. Dat was voor mij de enige reden. Het was niet dat ik ooit had gedacht van, zo, ik wil echt naar Hollywood, man. Daar is echt alleen maar... Nee, totaal niet. Sterker nog, ik vond het een gestoord idee.
Ja, want ik wou net zeggen, van hier naar daar is volgens mij echt een grote stap die je maakt.
Ja, ja, zeker. Maar het feit dat dus enerzijds ik dacht van, oké, maar wacht even, er is geen prikkel. Again, voor mij was dus, begon ik in te zien van, maar wacht even, het feit dat ik het heel erg gestoord vind om naar Amerika te gaan, was voor mij dus eigenlijk een reden om te zeggen van, klinkt interessant. In ieder geval een beetje leven in de brouwerij. Ja. Je weet toch?
Ja.
Dat is het gewoon. Je wil dat het dynamisch blijft. Het leven is dynamisch. Het moet niet statisch zijn. Dus op het moment dat het in wat voor situatie dan ook zo gaat voelen, of het nou creatief is of emotioneel of whatever, dan klopt er iets niet.
Ja.
En dan gaat het bij mij een beetje, ja.
Als je terugkijkt naar al deze mooie verhalen eigenlijk, ik denk het antwoord al een beetje te weten, maar ik ben toch nieuwsgierig wat je zegt.
Mm.
Als je kijkt naar de Utah van 12, als de 12-jarige Utah kijkt naar de Utah van nu, zou jij jezelf hard vinden?
Ja, man.
Ja?
Ja, ja, ja.
En dat ik zit erin?
Altijd de 12-jarige Jutta, die kijkt naar de Jutta van nu,
ja,
toch?
Ja, ja, ja.
Die zou het wel echt tof vinden, ja. Mm-hmm. Die zou echt denken, hoe dan? Van Rotterdam-West naar... Wat? Zo grappig. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook niet... Het is niet per se volledig verbazing. Het is meer van... Ik denk dat de 12-jarige Jutta zou zeggen... Zie je, ik zei het toch.
Maar duidelijk of gewoon een klein... hoe zeg je dat? Onderbuikgevoel van... Misschien kan het nog wel eens gaan lukken, zeg maar.
Meer, ik zei het toch als in volg je hart. Niet, ik zei het toch van je zou dit en dit gaan doen. Want dat wist 12-jarige Jutta ook niet. Maar
yeah, yeah.
Ik zei het toch dat je gewoon je hart moest volgen. En dan komt het vanzelf wel goed.
Ja. Maar meer in de zin van kon je... Wat ik soms bij mezelf eens merk is van... Dan zeg je wel van oké, het komt.
Mm-hmm.
Alleen soms kan het komen, kan ook 5 jaar later zijn, zeg maar.
Ja.
En dan, om dan nog die kracht te hebben van te zeggen van, zie je, volg je hart, is best wel taai soms.
Super taai.
Hoe was dat bij jou, zeg maar? Want uiteindelijk is het toch geen, zie je, het is gelukt. Maar hoe heb je dat altijd wel kunnen blijven doen?
Super taai. Ik had, want na Black Lightning, want ik heb toen ook nog ik heb 1 episode gedaan van Black Lightning. Dat was eigenlijk een spin-off, maar dat is niet opgepikt. Maar dat was ook een goeie. Toen dacht ik, oké. Toen begon corona. Of dat was tijdens corona, was dat. En het was heel moeilijk om naar LA te gaan. Het was heel moeilijk om überhaupt gewoon weer... Weet je, hoe creëer je momentum, bla, bla, bla. En iedereen vroeg van, wanneer ga je weer naar LA? En ik was dus van, I don't know. Want, je toch? Ik tape alsof ik niet Barkie ben. Ik ben aan het tapen. Dus auditietapes maken. En die stuur je dan op naar Amerika. En ik dacht, oké. Ja, het is wel leuk en aardig, wanneer ga je weer? Maar ik heb er geen controle over. En dan is er een moment dat je je gaat afvragen van... Hey, het is wel tof, die lange adem. Maar hoe lang nog precies?
Ja.
Hoe lang nog exact? Ja. Want het begint nu wel een soort van embarrassing te worden. Want hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Wanneer? En dan moet ik gelijk denken aan die ene meme... dat je dus aan het graven bent, toch?
Ja,
en iemand is heel lang aan het graven. En dan... Dat beeld wat je ziet, als je een dwarsdoorsnede zou maken van letterlijk die aardkorst.
Ja.
Dan zie je gewoon van, hij was this close.
Ja, man.
Maar je bent brokkel. En dat is iets wat ik altijd in mijn hoofd hou. Van, weet je, tuurlijk, je moet door blijven graven. En tuurlijk, je moet ook de discernment, dat is mijn favoriete woord, onderscheidingsvermogen of inschattingsvermogen hebben om te weten van, oké, ik ben nu aan het graven. Maar ik ben letterlijk aan het graven door, weet ik veel, beton. Je moet wel een beetje snappen en opletten van... Oké, is er een nieuwe bodemlaag? Ben ik al 5 jaar dezelfde bodemlaag aan het aantikken? Kom ik vooruit? Al dat soort dingen moet je natuurlijk wel in acht nemen.
Ja, en hoe kan je dat, hoe kan je ervoor zorgen dat je dan dat soort dingen gaat zien, zeg maar?
Ja, ik persoonlijk denk dat het een spiritueel ding is.
Als in?
Als in... Er zijn concrete aanwijzingen van, oké, nou goed, er is hier een kans, er is daar een kans. Soms is hij verkleed als, weet je wel, this sounds great, weet je wel. Maar echt scherp blijven in die zin. Analyseer de situatie, weeg dingen af, weet je wel. En als het gaat om een spiritueel ding, is het voor mij echt een ding van, hé, wat voel ik? Wat voel ik hierbij? Is het iets wat ik zou moeten willen? Weet je wel, zijn er red flags? Want vaak zijn ze er.
Ja,
maar als je excited bent... Stel, ja. je hebt 2 jaar geen rol gespeeld. En er komt nu een rol op je pad en je denkt... het enige wat telt is dat mensen zien dat ik weer op tv ben. Want dat is waar ik het voor doe. Validatie. Dan kan je in de trap gaan. Dat kan heel makkelijk. Of wanneer je denkt van... Saang, ik heb de hele tijd lopen... flexen op iedereen. En iedereen weet dat... Ik had altijd dikke kettingen en horloges. En weet ik, was altijd fly. Als ik nu deze baan neem... en ik haal, weet ik veel, 50.000 binnen... dat is heel fijn. Dus dan ga ik het doen. Maar dat zijn juist de momenten dat je echt moet checken... van oké, maar... ben ik mijn kontje aan het verkopen nu voor deze? En heb ik op korte termijn geld? Of validatie? Of erkenning? Of whatever? Maar op lange termijn is dit eigenlijk niet een project wat me echt verder gaat helpen. Je moet heel erg jezelf in acht nemen en heel vaak je ego uit de weg halen. En ook gewoon beseffen van, oké, wacht even, waar doe je het nou eigenlijk voor?
Ja, en ik denk persoonlijk dat dat hem is. Hier in Live Dreamers hebben we het Chocomel It's All Good moment.
Mm-hmm.
Wij zeggen eigenlijk, de groei zit hem in de imperfecties.
Oh, ja.
Aan je verhaal te horen ben je vaak ook de zaak is gevallen, maar je bent daarna wel ook gewoon weer opgestaan.
Val is flex, man. Heerlijk.
Ja, vooral als het op kussens is.
Ja, echt, hè? Dat is het helemaal.
Maar ja, soms is het ook op steen. En dan kan je lelijke wonden eraan overhouden.
Zo.
Maar uiteindelijk zit daar wel de groei, want daar word je sterker van.
Ja.
Ik ga het chocomel blikje openmaken en dan ben ik eigenlijk benieuwd naar een moment bij jou waar je nu om kan lachen. Alleen toen je het meemaakte, dacht je van, nee, man. Wat is dit? Waar slaat dit op?
Oh my gosh, ja. Dat is wel grappig. Ik zou zo graag willen drinken. Ik ben allergisch voor melk.
Dan ik drink hem dubbel voor je.
Moet ik me nu beter voelen dan? Ik ga zoeken. Oké, nou, dus één moment waar ik, op dat moment, ik schaamde me dood. Dood. Het was verschrikkelijk. Ik was aan het zweten als een gek. Ik had die eerste rol. Hoe's in, hoe's out.
Mm.
Wat ook heel grappig was te gaan. Dus ik was ook helemaal nieuw. Ik wist niet hoe dat werkte. En we hadden een kennismaking met de cast.
Ja.
En ik, oh my god, spannend. Ik ga die andere acteurs ontmoeten. Maar ja, allerlei gedachten die gingen om in mijn hoofd. Je bent onzeker, want het gaat vragen, wat heb jij allemaal gedaan? Niks. Je weet het. Ik moet naar de Admiraal de Ruiterweg.
Mm-hmm.
Dus ik zorg dat ik op tijd ben, weet je wel, wat moet je aantrekken? Helemaal excited voor die avond.
Yeah.
Nu kom ik daar aan, ik zie dat huisnummer niet. Ik denk, hè? Ik zoek een jongen, ik was met mijn vriend. Ik denk, oké, waar is deze plek? Dit is heel raar.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, ik bel de regisseur. Ik zeg, ik sta voor de deur. Hij zegt, ja, ik zie je niet. Ik zeg, nou, ik zie jou eigenlijk ook niet. Dus daarom bel ik en ik weet niet waar ik moet aanbellen. Hij zegt, ja, maar waar sta je dan? Hij omschrijft wat er allemaal in de buurt was. Ik zie niks van wat hij noemt, hè.
Mm-hmm.
Dus ik zeg, maar wat gaat hier mis? Wat gaat hier mis? Hij zegt, maar waar sta je dan? Ik zeg, ja, bij de Admiraal de Ruiterweg, in de buurt van... Ik weet trouwens niet, ja, nee, volgens mij wel Admiraal de Ruiterweg. Want die heb je ook in Rotterdam.
Ja, klopt.
Die heb je ook in Rotterdam.
Dus je was gewoon dus de ik verkeerde locatie.
In plaats van in Amsterdam,
stonden
we in Rotterdam.
Mm-hmm.
Ik zeg, oh shit.
Nee, toch?
Maar het wordt nog erger. Oh. Het wordt nog erger. Wij racen naar Amsterdam.
Mm-hmm. Maar oké, even snel. Nu je weet, verkeerde locatie.
Verkeerde locatie.
Hoe voelde je?
Stupid. Ik denk, oh my god. Hoe klein is mijn bubbel dat ik er gewoon van uitging dat ik in Rotterdam moest zijn? Dat was echt belachelijk. Dus ik denk, shit. Ik ben gewoon te laat bij de eerste kennismaking. Oh, dit is zo gênant. Ik denk, oh my god. Ik zit gewoon heel die rit, zit ik gewoon mezelf gewoon... Probeer ik mezelf te kalmeren, maar binnen een split second denk ik, ik ben kapot lomp en dom en een sukkel. En ik ben gewoon echt een debiel. Oké, nee, rustig. En ik ga weer en zo gaat het in waves. En denk, oh my god, waarom ik? Ik kom eraan, de deur gaat open. Hij zegt, ja, geef niks. Leuk dat je er bent, Jut. Hij geeft me een knuffel. Die
zo
in het
nice.
Veld. Hij geeft me een knuffel. En iedereen zit, het was bij hem thuis. En iedereen zit dus in de woonkamer. Dus ik zo, hey allemaal. En ik denk, weet je, dit zijn de momenten. In de auto werd ik lauw. Maar dit zijn de momenten dat ik wel probeer. Jij toch?
Ja, eerste ontmoeting.
Ontmoeting. Wees gewoon die vlotte meid, weet je wel. Komt goed. Dus ik zo, hey, hoi allemaal, sorry. Nou, ik ben iets te laat. En ik loop naar binnen. En ik had niet gezien dat bij de ingang was er een soort vierkant, een verhoging.
Mm-hmm.
Er was een verhoging bij de entree. Dus ik loop door die voordeur, langs hem heen. En ik val plat op mijn gezicht. Plat.
Wauw. En wat heb je geleerd van deze situatie?
Ja.
Ik lach erbij.
Shit happens, man. Dat eigenlijk.
Yeah.
Ik ben gewoon blijven liggen. Ik zeg, dit is normaal gesproken hoe ik binnenkom. Dus nu zijn jullie gewend aan de Utah antics.
Yeah.
Dus Nou, als jullie willen, kunnen jullie komen kennis maken. Toen bleef ik gewoon liggen. Ik dacht, ja, wat moet ik doen? En dat was dan weer een soort van grappig. Ja, yeah. Maar goed, embarrassing as hell natuurlijk. Maar... Yeah.
En vaak eigenlijk, dit, kijk, als je het zelf meemaakt, is niet nice.
Nee.
Maar vaak zijn wel dit de mensen die je onthoudt, zeg maar.
Ja.
Toch?
Ja, ik denk. Ik vraag me af of zij het nog weten.
Ik denk, of nee.
Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Het was zo, ze vroeg of ik oké was. Het was zo hard dat ze gewoon vroeg of ik oké was. Mm-hmm. En ik had pijn, kan ik je vertellen. Yeah. Maar ik dacht gewoon, ja, nee. Ja, dit man. Is mijn welkomstnummer. Mm-hmm. Dit is wat ik doe als ik binnenkom ergens en ik wil indruk maken.
Ja, man. En als je er nu op terugkijkt, wat denk je dan over dat moment?
Hilarisch, man. Het is echt typisch iets voor mij. Echt typisch iets voor mij, ja.
Als in het lomp zijn of het te laat zijn?
Ja, ik ben lomp. Ik ben wel een beetje lomp, ja. Ja, en tegelijkertijd heb ik ook schijt aan lomp zijn. Want kijk hoe ik hier zit. Ik zit een paar keer altijd denken, ik praat hard. Oh my god. Iemand kijkt naar deze podcast en denkt zo, ik praat veel en hard en whatever. Maar dat... Weet je, dat probeer ik gewoon te omarmen. Want het is niet de laatste keer dat ik ga vallen of ga struikelen.
Ja, ja.
Letterlijk. Dus het is zeg maar hetzelfde ding van, oké, die angst wanneer je eigenlijk die bus moet halen of die trein. Maar je schaamt je omdat je moet rennen, toch? Want voor hetzelfde geld mis je hem. Maar voor hetzelfde geld haal je hem. Maar je moet wel gewoon durven sprinten, ja, snap je?
Zelfs als je kapot en gaat zweten vervolgens.
Precies, of als je op mijn bek valt.
Ja.
Of als je hard praat in een podcast veel. Nice. Dus ja.
Je hoeft hem niet open te trekken, maar ik wil wel toch even proosten op je.
Ja?
Op je verhaal.
Oké, vooruit.
Dat is al goed.
De enige echte. Ja, dus ik vind het wel lekker. Ik ga hem wel meenemen.
Natuurlijk. Ja, ik krijg zo meteen gewoon...
En dan ga ik gewoon elke dag een klein beetje drinken. Hey. Misschien doe ik het in ijsblokjes, in zo'n ijsbloktray.
Wat jij wilt, man. Het is all yours.
Gedoseerd. Thank you.
Uiteindelijk heb je ook toekomstdromen, toch? Hoop ik. Denk ik.
Ja, zeker. Ja. Ja, een heleboel eigenlijk.
Ja?
Ik heb er echt veel.
Wat dromen delen is vaak persoonlijk. Welke droom wil je hier delen? En dan ga ik hem iets specifieker maken van welke droom wil je delen die al heel lang in je hoofd zit, maar waar je eigenlijk nog geen actie aan hebt ondernomen.
Ik wil nog muziek maken.
Iets harder. Je praat te luid, toch? Zeg je?
Ik wil nog muziek maken.
Oké.
Okay. Nee, dat is een deel van mezelf wat ik... eigenlijk de afgelopen 10 jaar een beetje soort van heb gelaten. Maar dat wil ik nog wel echt, dat wil ik gewoon heel graag doen. Op mijn manier, zonder angst, dat zou ik heel graag willen.
Zonder angst?
Zonder angst, ja. Dus dat mensen ervan... Vroeger was ik echt heel erg bezig met... nou, niet heel erg eigenlijk, maar ik was gewoon echt een perfectionist.
Ja.
Dus zeg maar de angst... dat iets niet perfect is, die moet totaal weg. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde wat ik heb gevonden met acteren, dat probeer ik dus nu, die vrijheid wil ik ook weer terugvinden in het maken van muziek. Dat zou ik heel graag nog willen. Maar ik denk dat het ook wel, mijn ideeën over hoe kunst en wat voor plek kunst in mijn leven heeft. Die wil ik onderbrengen onder een hele andere paraplu. En het heet Your Favorite Ancestor. Okay. Het is eigenlijk een platform wat ik samen met een hele goede vriendin van me ben begonnen. En het heeft voornamelijk te maken met een space creëren waarin mensen kunnen reflecteren op zichzelf. Maar ook op je voorouders. Ongeacht waar ze vandaan komen. Zodat je kan bedenken van oké, maar hoe kan ik de 2.0 versie worden van mezelf?
Mm-hmm.
Weet je wel, wat zijn de assets, wat zijn de liabilities? Weet je wel, welke wil ik behouden? En ga mij een soort van, weet je, mijn ancestors' wildest dreams kan ik worden met die abilities, weet je wel, met die assets. Maar wat zijn de dingen die eigenlijk belast zijn, weet je wel? Dat is een thema wat echt heel erg speelt in mijn leven. Als ik denk aan wat mijn opa tegen me zegt, weet je wel, dat zijn dingen die ik meeneem. We schelen... 65 jaar of zo.
Oké. Okay.
Snap je? Dus, maar als ik in L.A. ben en ik bel hem, dat is super powerful. En die soort van overdracht daarvan.
Ervaring, toch?
Die... Ja. Maar dat wil ik ook weer zijn voor mijn nageslacht, snap je? En of het nou biologisch nageslacht is of gewoon voor volgende generaties. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit, weet je wel? Als we kijken nu naar de situatie in Israël en Palestina, weet je wel? Wat gaat er mis met de mensheid? Ja. Zeg maar, wat gaat er mis exact? En dat kan je dan natuurlijk helemaal... Je kan in elke context kan je dat bekijken. Kunnen we kijken naar de Nederlandse filmindustrie? Ik kom uit Nederland, ik ben hier geboren en getogen. Mm-hmm. Hoe wil ik dat een Utah die nu kijkt naar een film van mij, maar die 12 is, hoe kan ik daar zeg maar iets aan bijdragen? Ja. Dat het niet per se hetzelfde hoeft te gaan, weet je wel? De 2.0 versie, ja. Evolutie, weet je wel? Hoe gaan we... Maar ook revolutie, want we hebben niet altijd heel veel tijd, snap je?
Vaak als je dingen begint, of je begint met het creëren van iets, in dit geval dus hetgeen wat jij samen met een vriendin doet, kan dat soms komen uit wat je zelf of mist, of wat je zelf heel erg hebt geholpen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld hier bij Livestreamers, dit zijn we begonnen omdat iedereen had dromen, of ik had dromen, alleen ik had niet per se de plek waar ik mijn dromen werkelijkheid kon, want ik kon het niet vinden. Dus het voelde voor mij heel erg alleen.
Ja.
Terwijl laten we het gewoon samen doen en laten we iedereen die tools en asset geven voor de mensen die echt willen dromen.
Exact.
Bij jou is het de tweede 2.0 versie van jezelf worden.
Ja.
Vind jij nu van jezelf dat je de 2.0 versie bent?
Ja, maar na 2.0 komt 3.0 en 4.0. Ja. Weet je? Ja, we blijven doortellen. Maar ik denk wel dat ik in de buurt ben of dichterbij een staat van... denken in abundance, weet je wel, in mogelijkheden, in plaats van scarcity. Weet je, zelfs in het gesprek over diversiteit en al die dingen, is het heel makkelijk om in scarcity te blijven denken en te denken wat er mist.
Yeah.
Maar laten we vooral gaan visualiseren hoe het er wel uit moet zien. Snap je? Want dat is hoe een vision board eruit ziet. En dat is hoe een manifestatie eruit ziet. En dat is hoe je daadwerkelijk ook die 2.0, 3.0, 4.0 versie wordt. Niet door alleen maar te kijken naar scarcity. Of tenminste naar wat er ontbreekt.
Yeah.
Het is een goed startpunt.
Het kan je helpen om naar
tuurlijk,
die vision te gaan.
Tuurlijk. Je moet ook die... Het is ook de fuel om te begrijpen van... Mogen we dit misten er al die tijd?
Ja.
Dit is gewoon, dit is zeg maar, je wilde mijn being halveren of een vijfde maken. Of mij het idee geven dat bepaalde de mooie dingen des levens en de volledigheid en de rijkheid van dit leven, dat het niet voor mij is weggelegd. Dat is een goede fuel. Maar vervolgens wil ik wel heel graag kijken, maar oké, hoe ziet die volledige versie van mij er dan wel uit? Potentieel. En dan daaraan werken. Dat is voor mij wel een belangrijke visie.
Ja.
Dus dat is voor your favorite ancestor. En dat gaat zich op verschillende manieren manifesteren. Maar dat heeft me wel een nieuwe purpose gegeven.
Je zegt net van je bent bijna bij die volgende versie van jezelf. Dat zei je net toch?
Mm-hmm.
Wat heb je nodig om die versie te zijn, zeg maar?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het kleine... Een stukje jezelf wegcijferen of jezelf niet zien voor wie je bent, weet je wel. Ik zeg het over die abundance, maar het heeft ook te maken met je zelfbeeld. Weet je, we hebben het heel vaak over zelfliefde, maar zie jezelf de potentie die je hebt, weet je wel. Waar we het over hebben gehad net, dat hele acteren. Ik ben er zo soort van ingerold. Wat ik zei over hoe duur was, zei ik dacht van... Oh, jullie willen me nomineren voor de Gouden Kalf? Oké, I guess. Weet je? Maar het was niet dat ik dacht van... Zo, ik ben echt een goede actrice. Maar naar een punt komen dat er geen perfecte... Ten eerste, geen perfecte versie van jezelf bestaat. Maar dat ongeacht hoe jij bent... Zolang het van een plek komt die echt gewoon puur is en authentiek... dan is daar ruimte voor. En dan mag je er zijn en dan mag je dus ook de potentie van jezelf uitspreken. Naar jezelf toe, naar anderen toe. En dat is geen arrogantie, maar het is bijna een soort van die bescheidenheid... die ook wel komt van, denk ik, Ja, ik denk dat het ook een ding is wat heel vaak komt bij uit mensen die een migratieverleden hebben. Weet je, dus immigrantenfamilies. Dat je toch al blij moet zijn met wat je hebt en dat je er bent. En dat ze, dus een bepaalde mindset waar ik echt heel erg bewust van weg probeer te blijven. Omdat dat niet is wat de basis is van een mens die het geluk heeft om een leven te leiden, weet je wel? Mm-hmm. Dat kan het niet zijn. Ik heb een leven gekregen, maar ik ben al blij dat ik er ben. Nee, let's play, man. Laten we kijken wat deze wereld te bieden heeft. Laten we kijken wat weet je, wat ik eruit kan halen. En mm-hmm. dat is iets wat niet per se... Het gebeurde altijd al door toevallig hoe mijn omgeving eruit zag... Maar het is iets wat ik heel erg in de vorm van bijna een mantra bij mezelf erin probeer te stampen. Omdat het toch nog wel dat extra stapje is wat je nodig hebt om gewoon echt gewoon kansen aan te grijpen. En dat ook zonder twijfel te doen. Dus dat is denk ik nog dat laatste stukje in die mindset dat ik denk van ja, ik zou die scarcity, die mindset waar ik het net over heb, die wil ik echt helemaal elimineren. En dan, nice. Dan is het feest.
Dan gaan we, level up.
Dan is het, ja, en dan, ja.
Invite me, ik ga met je meevieren.
Ja, ik gun het jou, ik gun het iedereen, ja, man. Ik gun het iedereen. En daarom zijn die situaties in de wereld op dit moment echt gewoon... Nee. Zijn wild. Het is wild. Het is echt, het is een spirituele misdaad die gepleegd wordt. Omdat je ontneemt iemand dus eigenlijk het mens zijn. En het volledige spectrum, of het nou is gewoon de basisvoorzieningen, of het kunnen, jezelf kunnen ontplooien, zover je wil.
Verschrikkelijk.
Ja, dat zou iedereen moeten kunnen, man.
Ja. Dankjewel voor het komen. Ik vond dit nice, man. Ik vond het nice.
Dankjewel. Ik vond het ook echt heel leuk. Ik vond het ook echt heel leuk. Succes met editen.
Ja, thanks. Nee, maar het wordt weinig editen. Alles wat je hebt gezegd is puur. En dat is het belangrijkste.
Dat waardeer ik. Thanks. Ja, man.
En voor iedereen die heeft gekeken, ik hoop dat je hebt genoten, net zoals ik. Ik zie je volgende week weer. En dan, we out. Yes, ik hoop dat je hebt genoten van deze episode. Als je ons wil supporten om grotere gasten in deze show te krijgen, abonneer of volg ons via Spotify en maak van je dromen werkelijkheid. Ciao!